onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 84. Toen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 2 het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En vervolgens wordt u gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 31. Dus de schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Nadat we belijdenis des geloofs hebben gedaan en gezongen hebben van Psalm 2, het zevende vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 1 Korinthe 1, de verse 18 tot met het einde. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is er onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtige, niet vele edele. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het hij, gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat op deze zondag tot ons komt vanuit de zesde zondagsafdeling, Heidelberger Catechismus, zondag 6. En we willen die zondag eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd, waarom moet hij, dat is de middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. In onze voorbeden willen wij denken aan familie Trouwborst, bij wie er rouw kwam vanwege het overlijden van de vader van onze broeder Trouwborst. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, opnieuw brengt u ons samen onder de klanken van uw woord. Opnieuw hebben de zilveren trompetten ons genodigd. En u hebt ons in de weg van uw voorzienige leiding hier gebracht. Het is u ook op het volmaakst bekend wie wij zijn, zoals we hier vanmiddag bijeen zijn in de kerk. Wat voor gedachten er in ons binnenste zijn, hoe het met ons hart is, wat onze levensgeschiedenis is. En u weet op het volmaakt, nog beter dan dat we het zelf weten, wat wij nodig hebben. En Heere, nu bidden wij deze middag van u, of u datgene wat wij het meeste nodig hebben, zou willen schenken. Zou u ons dan onderwijs willen geven vanuit uw woord? En als het dan vanmiddag gaat over die kostbare zondagsafdeling, over de gegeven middelaar tussen God en de mensen. Als zijn naam genoemd en gespeld wordt, onze Heere Jezus Christus. Dan weet u, Heere, hoe wij ook op dit moment heel persoonlijk staan tegenover die prediking. Het is u bekend, als er onder ons zouden zijn, voor wie geldt dat de prediking van de ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden, ons ten diepste nog koud laat. Omdat we er nog geen enkel belang bij kregen een middelaar te ontvangen. En Heere, als dat zo is, zou u dan toch in ons hart, in ons leven, of dat ons jonge leven of ons oud geworden leven is, door het krachtige werk van uw geest willen plaatsmaken voor een middelaar. In de ontdekking van onze schuld en in de ontdekking van uw gerechtigheid. Heere, het is u bekend of er onder ons zijn deze middag, die met die vraag en met dat verlangen in het hart gekomen zijn, wie is toch deze middelaar? Mensen die hebben gezien dat ze een middelaar nodig hebben. Mensen die kunnen instemmen met de opsteller van de catechismus. Zo'n middelaar betaamt ons. Zo'n hoge priester betaamt ons. Maar die toch wel beseffen dat met alles wat ze hebben gezien van zijn noodzaak, hij daarmee de hunne nog niet is. En Heere, daar is toch ook in het licht van uw heilig woord een wonder voor nodig. Het wonder waarbij uw zoon weggeschonken wordt aan een verloren zondaar. Het wonder waarbij hij, iets van hem, bekendgemaakt wordt. Het wonder waarbij onze ogen geopend worden voor hem. In onze verlorenheid, in onze schuld. Heere, mag dat vanmiddag ook gebeuren. O, dan vragen we u om grote dingen, maar we kunnen met minder ook niet toe, Heere. Wilt u het geven in het leven van degene die naar u zoeken, te elke stond? En diegenen die iets hebben mogen zien, en wanneer ze iets mochten zien, dan zal het op dat moment toch ook zo geweest zijn dat vol was. En dat ze vervuld werden met verwondering en met liefde tot deze geopenbaarde Christus. Maar wanneer u iets hebt geopenbaard van hem, dan is dat toch ook nog altijd maar iets. En dan zal er toch ook het verlangen zijn om meer van hem te mogen zien. En als dat verlangen misschien ook in het leven van degene die u mogen kennen en die deze genade mochten ontvangen, onder de as is geraakt, wilt u dat verlangen dan wekken en verlevendigen? En wilt u het bij vernieuwing doen inleven, dat buiten Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf? Heren, laat de prediking van deze middag mogen klinken in alle eerlijkheid. Laat de prediking mogen klinken in alle ruimte. Laat het evangelie zijn loop mogen hebben en geeft u dat de banier van het evangelie mag wapperen. Hoog opgeheven mag worden. En dat zondaren in Rotterdam en omgeving voor de allereerste keer in hun leven of bij vernieuwing mogen zien op de Heer Jezus Christus. En mogen zien op hem met geopende ogen tot hun leven. Heere, zo bidden we van u om wat nodig is. We bidden u voor ons die zijn opgekomen in dit kerkgebouw, maar we denken ook aan degenen die thuis met ons meeluisteren. Heere, gedenk ze in omstandigheden van ziekte, van lichamelijk ongemak, van ouderdom, van afnemende krachten. Wees u met degene van wie de helderheid van gedachten minder wordt. Wat kan dat moeilijk zijn, Heere, wanneer het onszelf overkomt of wanneer we het bij anderen die ons lief zijn zien gebeuren. Maar wilt u geven dat we onze tijd nog mogen uitkopen, Heere, en dat het ons mag dringen om u te zoeken. We bidden u voor degenen die afgedwaald zijn. Brengt u ze terug, Heere, waar ze zich ook bevinden. We doen deze middag ook voorbeden, heel bijzonder voor een rouwdragende familie in ons midden, de familie Trouwborst. Nu de vader van onze broeder, de schoonvader van onze zuster, de grootvader van de zoons van dit gezin uit het leven werd weggenomen. Heere, wat is dat toch altijd iets aangrijpends, wanneer een mens de weg van alle vlees moet gaan. En wanneer we een van onze ouders moeten afstaan. Zou u, Heere, willen geven de troost bij u vandaan en kracht, wanneer juist in de dagen van de rouw allerlei andere gedachten en verdrietige herinneringen kunnen bovenkomen? Zou u willen dragen en zou u willen sterken, heel bijzonder ook op de dag van de begrafenis? Heere, en gedenkt u zo hen en gedenk ook de andere familieleden. Ook de oude moeder van onze broeder, die zich haar man zag ontvallen. We dragen ook haar in haar hoge leeftijd aan u op. Heere, wilt u de roepstem vanuit dit sterven toch ook op ons hart binden? Geeft u dat het te midden van alles wat op ons afkomt in deze dagen, toch ook op onze eigen ziel zou mogen wegen? Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? En Heere, die roepstem hebben we allemaal nodig, wie we ook zijn. Dat gaat wegen in ons leven, dat kunnen we geen van allen missen. Wilt u het werken? We bidden u voor andere kruisdragers onder ons. U kent de omstandigheden van verdriet. U weet, Heere, waar we het ook in de loop van het leven zo moeilijk mee hebben gehad en nog moeilijk mee hebben. U kent de angst, de zorgen. U weet van onbegrepen wegen, van leed dat aangedaan werd door anderen. geeft u ons, Heere, toch de genade om het te geven in uw hand. We bidden u deze middag ook voor het zendings- en evangelisatiewerk. Wilt u het zegenen, Heere? Op allerlei plaatsen op deze wereld zijn zendelingen actief, zijn evangelisten actief om uw woord te prediken onder mensen die dat nog nooit hebben gehoord. Wilt u wonderen doen onder de prediking? Wilt u wonderen doen, Heere, ook in onze stad Rotterdam, waar zoveel mensen leven die voorbij gaan aan uw woord en aan uw dienst, Heere? En wat kan dat toch ook op ons afkomen? Moeten die mensen nu allemaal verloren gaan? O Heere, ontfermt u zich over Rotterdam. U die ook in het verleden zo hebt willen werken in deze stad. En Heere, doe ons maar niet verheffen boven al die mensen die vandaag het stadion of andere plaatsen van vermaak hebben opgezocht. En die hun neus ophaalden voor de kerk. Maar leer ons dat voor ons hetzelfde nodig is. Dat van nature, al delen we in de grote voorrechten van het verkeren onder uw woord en onder de koepel van het verbond, maar dat voor ons hetzelfde wonder nodig is. Het wonder van wedergeboorte en van bekering die u werken kunt. Maar Heere, wilt u dat ook werken onder ons? Sterkt u zo ook degene die mogen werkzaam zijn in uw koninkrijk. We doen u voorbeden, Heere, voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Geeft u wijsheid om ons land te regeren. Geeft u genade, Heere, om te vragen naar uw woord en naar uw wet. En geeft u dat uw naam gevreesd mag worden, ook in 's lands vergaderzalen. Want dat betaamt alle mensen, zegt uw woord. En wat zou ons land en ons volk er goed mee zijn? We bidden u, Heere, rukt u mensen nog uit de wrede kaken van de vorst der duisternis, de vader der leugen, die ook deze dag wel kerk houdt. En Heere, laat het niet zijn dat we het zeggen om ons boven anderen te verheffen. Maar daar waar uw evangelie bedekt zou worden, daar waar de eerlijke prediking van uw wet bedekt zou worden, wilt u geven dat uw woord helder zou mogen gaan klinken. En laat dat onder ons ook mogen gebeuren, want we zijn er niet te goed voor, Heere, om afbreuk te doen aan uw woord. En wij kunnen vanuit onszelf alleen maar dwalen bij uw woord vandaan. Dat geldt voor mensen onder de kansel, maar dat geldt ook voor uw dienaar. Bewaar dan voor onszelf. En geeft u dat we gebonden aan uw heilig woord, in alle eerlijkheid, in alle bewogenheid mogen spreken. Heere, wees met ons. Begeef en verlaat ons niet. Sterk allen die in deze dienst een taak hebben. En hoort u ons. Om Christus wil. Amen. Psalm 45, het eerste en het tweede vers willen we gaan zingen. Mijn hart vervuld met heel bespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt in het eerste vers en ook het tweede van Psalm 45. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie, de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk, en de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72, het zevende vers willen we zingen na de prediking. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 72, na de prediking. Gemeente, een middelaar. Als wij dat woord gebruiken, als dat woord gebezigd wordt bij het openen van de Heilige Schrift, dan kunnen we dat eigenlijk op verschillende manieren opvatten. Ergens diep in het Oude Testament komen wij al een middelaar van voorbidding tegen, Mozes. Want hoe vaak heeft hij niet tussen het volk van Israël, dat weer opstandig en murmurerend was geworden, was gaan morren tegen de leiding van God, en tussen God ingestaan met het gebed. Hoe vaak heeft hij niet biddend tussengetreden voor het volk? Mozes, middelaar van voorbidding. Maar toen Mozes meer wilde zijn dan dat, toen heeft God hem teruggewezen. Ik denk aan die geschiedenis die u vindt in Exodus 32. Daar waar het volk zwaar gezondigd heeft tegen de Heere. Dan zegt Mozes tegen het volk, en ik lees het u voor: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu zal ik tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. En dan gaat Mozes in gebed tot de Heere, en dan biedt hij zichzelf als het ware aan als middelaar. Want dan zegt hij het tegen de Heere: indien ge hun zonde vergeven zult, Heere, vergeeft u het toch alstublieft. Maar als u het niet doet, delg mij dan maar in plaats van het volk van Israël uit uw boek. En dan zegt de Heere: nee, Mozes, degene die zondigt, die zal uit mijn boek gedelgd worden. Die zal bezocht worden en gestraft worden. Dan wordt Mozes als middelaar afgewezen. En in die geschiedenis ligt eigenlijk een roep om de komst van de Heer Jezus Christus, die niet alleen een middelaar van voorbidding is, al is hij dat ook, maar die meer dan dat is, een middelaar van verdiensten. Diegene die zichzelf, zijn eigen gehoorzaamheid heeft gelegd voor het aangezicht van zijn Vader. Diegene die als middelaar tussen een schuldig volk en een vertorend God is getreden, en die de straf en de toorn van God gedragen heeft, en die de zaligheid verdiend heeft voor verloren zondaren, een middelaar van verdiensten. Is dat genoeg? Er zijn er velen, gemeenten. Er zijn er velen geweest, de eeuwen door, en er zijn er velen vandaag de dag die zeggen: ja, dat is genoeg. Want de Heer Jezus Christus heeft het toch gezegd: het is volbracht. Wat moet er dan nog bij? Niets toch? Nee, gemeente, er hoeft niets bij. Maar er moet wel iemand bij. U, jij, ik moet daarbij gebracht worden. En daarom hebben we met eerbied gesproken, toch nog niet genoeg aan het feit dat de Heere zijn Zoon gegeven heeft als een middelaar van verdiensten. Maar gaat het evangelie nog helderder oplichten daar waar de Heer Jezus Christus nu ook getekend wordt als een middelaar van toepassing. Diegene die niet alleen de gerechtigheid verworven heeft, verdiend heeft, zoals onze zondag het zegt, maar die hem ook kan wedergeven. Zo willen we met de hulp van de Heere gaan stilstaan bij zondag 6. We schrijven bij die zondag: de gegeven middelaar tussen God en mensen. De gegeven middelaar tussen God en mensen. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de eisen aan de middelaar. Dat is vraag en antwoord 16 en 17. Waarom moet deze middelaar waarachtig mens en rechtvaardig mens zijn? En waarom moet hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Vervolgens letten we op de gave van de middelaar. Dat is vraag en antwoord 18. Waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing geschonken, gegeven is. De gave van de middelaar. En tenslotte staan we stil bij het evangelie van de middelaar. Vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Dus de eisen aan de middelaar, de gave van de middelaar en het evangelie van de middelaar. Het is 2 weken geleden dat wij voor de laatste keer hebben nagedacht over ons leerboek. En zoals dat voor iedere zondag geldt, maar zeker voor de zondagen aan het begin, is het goed om deze zondag even te plaatsen tegen de achtergrond van het voorgaande. Als ik het heel kort voor u samenvat, hebben de opstellers van de catechismus eigenlijk 2 lijnen getekend. 2 geweldig aangrijpende lijnen. De ene lijn, een Bijbelse lijn, is wij tegen God. Wij tegen God. Wij hebben in Adam, want daar zijn de opstellers uiteindelijk naar teruggegaan, tegen God gekozen. En in iedere zonde die er in onze gedachten zich afspeelt, of die in onze woorden tot uitdrukking komt, of die in ons leven zichtbaar wordt, ligt eigenlijk weer een oorlogsverklaring tegen God. Wat is dat aangrijpend, gemeente? De springader, de bron van het levende water verlaten. De mens vanwege zijn zonde zich tegen God gekeerd. En toen heeft de catechismus nog een 2e lijn getekend. Niet minder aangrijpend. God tegen ons. Want Gods rechtvaardigheid eist dat er betaling plaatsvindt. God die ons goed geschapen heeft, heeft recht op onze gehoorzaamheid en heeft recht op onze liefde en kan de zonde niet door de vingers zien. En die 2 zaken, ze zijn als het ware in ons leerboek op elkaar gebotst. Wij tegen God en daarom, in die volgorde, daarom ook God naar recht tegen ons. En dat heeft de vraagsteller in de catechismus gebracht tot die vraag, maar is er dan nog een middel om de straf te ontgaan, de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Omdat we de straf verdiend hebben. En toen zijn de contouren, als ik het zo zeggen mag, van de middelaar getekend. Toen heeft ons leerboek alle eigen wegen afgesloten. Het kon niet door onszelf, want wij maken de schuld dagelijks meer. Het kon niet door een schepsel onder ons, want hoe zou een dier ooit de toorn van God voor een mens kunnen wegdragen? Het kon ook niet door een schepsel boven ons, want hoe zou een engel hetzelfde kunnen? Maar hoe dan? Ja, toen heeft ons leerboek de lijnen geschetst en toen heeft de catechismus het beschreven. Dat zal dan iemand moeten zijn die echt mens is en die bovendien rechtvaardig mens is en die tegelijk ook echt God is. Zo'n middelaar, en daar is zondag 5 mee afgesloten, zo'n middelaar en verlosser moeten wij zoeken. Hebt u dat gedaan, gemeente? In de afgelopen 2 weken, en allen die hier vanmiddag onder ons zijn, hebt u dat gedaan? Als dit de laatste vraag was waar we over nagedacht hebben in de catechismusprediking. Zo'n middelaar en verlosser moeten wij zoeken. Heb je hem gezocht? Hebt u hem gezocht? Hebt u uw knieën gebogen en deze middelaar gezocht in het gebed? Hebt u deze middelaar gezocht in zijn woord en onder de prediking van het woord? Hebt u hem echt gezocht? U herkent dat misschien wel, maar als bij ons thuis de jongens iets kwijt zijn, een sleutel kwijt zijn of ik noem maar iets, dan zeggen we, nou ga maar zoeken. En als dan een van de kinderen na een halve minuut terugkomt en die zegt, ik heb gezocht, maar ik heb hem niet gevonden, dan zeggen we, ja maar dat is geen zoeken. Ga maar eens echt zoeken. Ga de laden als het ware maar eens omkiepen en maar eens kijken achter al die rommel die er nog ligt. Echt zoeken met ingespannen kracht, gemeente. Hebt u de middelaar die God geeft gezocht? Want alleen tegen die achtergrond zal ook antwoord 16 en antwoord 17 een antwoord zijn waar u belang bij hebt. Al is het zo dat dit antwoord van vanmiddag onderwijs bevat voor een ieder van ons. En laten we er dan naar gaan luisteren. En als er gevraagd wordt, waarom moet hij, de middelaar, dan een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Eigenlijk is dat een dubbele vraag. Eigenlijk wordt er gevraagd, waarom moet de middelaar die God en de mens weer bij elkaar brengt, die de zondige mens en de heilige God met elkaar verzoent, waarom moet hij om te beginnen echt mens zijn? En waarom moet hij ten tweede ook rechtvaardig mens zijn? Dat wil zeggen mens zonder zonde. En op die dubbele vraag komt ook een dubbel antwoord. Kijkt u maar. Begin van antwoord 16 is, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Wie zijn het die tegen de hoge heilige God gezondigd hebben? En wie zijn het die met God nog verzoend kunnen worden en moeten worden? Dat zijn mensen. En omdat de mens gezondigd heeft tegen God, omdat de mens God van zijn eer beroofd heeft en God heeft aangetast in zijn heiligheid, in zijn deugden, daarom zegt God ook, ik wil in mijn rechtvaardigheid dat een mens, omdat de mens gezondigd heeft, voor de zonde zal betalen. Kijk, daarom moest de Heer Jezus dus echt mens worden. Daarom moest de Heer Jezus 9 maanden voor zijn geboorte ontvangen worden door de maagd Maria. En daarom moest hij als een mens, als een echt mens geboren worden in Bethlehem. En in een kribbe worden neergelegd. Christus geboren als een echt mens. Ja, en dan niet als een mens zoals Adam en Eva in het paradijs waren, voordat ze van God afvielen. Maar zoals de apostel Paulus het schrijft in Romeinen 8 met misschien een iets moeilijke uitdrukking, maar wel een belangrijke uitdrukking. Gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat betekent niet dat de Heer Jezus zonde had, maar dat betekent wel dat hij de menselijke natuur aannam zoals die het stempel droeg, de gevolgen droeg van de zonde. En dat blijkt in het leven van de Heer Jezus, want zijn mensheid blijkt onder andere hierin dat hij honger had in de woestijn en dat hij dorst had. Bij de waterput in Samaria. En dat hij vermoeid ligt te slapen in het schip en dat hij angstig en bedroefd is in de hof van Gethsemane. De Heer Jezus Christus, echt mens. Waarom? Omdat Gods rechtvaardigheid dat eiste. Het is over een aantal weken dat we, als de Heer het geeft, weer stilstaan bij het heilsfeit van Kerst, de geboorte van de Heer Jezus Christus. En wij, u en ik ga vanmiddag in gedachten naast u zitten, maar wij kunnen daar zo'n romantisch gebeuren van maken. Prachtig feest, het kind in de kribbe. Maar laten we nooit vergeten, gemeente, dat dat de eerste trap was van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Hij moest mens worden in de gelijkheid van het zondige vlees, omdat Gods rechtvaardigheid eiste dat de zonde betaald zou worden door een echt mens. En dan die tweede vraag die opgesloten ligt in vraag 16. Waarom moet hij ook rechtvaardig mens zijn? Mens zonder zonde. Het antwoord op die vraag vindt u aan het slot van vers 16. En omdat een mens die zelf een zondaar is niet voor anderen kan betalen. Dus dat was de tweede eis die aan de Heer Jezus, aan de middelaar gesteld werd. Hij moest zonder enige zonde zijn. Stelt u zich voor dat de Heer Jezus één zonde had gehad. Één zonde tegen de hoge majesteit van God. Als dat zo geweest was, dan had de Heer Jezus die verschrikkelijke straf van de toorn van God voor zichzelf moeten dragen. Dan had hij die straf nooit kunnen dragen voor een ander. Hij moest zonder enige zonde zijn. En nu het wonder, gemeente. En ik grijp al iets vooruit op het vervolg van de preek. Hij was zonder zonde. Hij heeft het kunnen vragen. Op een bepaald moment toen hij daar stond, te midden van zijn vijanden. Wie overtuigt mij van zonde? Hij heeft de wet van God in geen enkel opzicht ooit één keer overtreden. Zelfs niet in zijn gedachten, zelfs niet in zijn dromen, zelfs niet in zijn bedoelingen. Christus, echt mens en tegelijkertijd mens zonder zonde. Wat moet dat een vreugde voor God de Vader zijn geweest? Toen hij zijn zoon zo over de aarde zag gaan. Ja, de toorn van God rustte ook op hem. Dat is ook waar en dat is ook bijbels. En toch tegelijkertijd zegt God de Vader het vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Want hij heeft geen zonde. Hij heeft mijn wet volkomen gehouden. Hoort hem. Nog een vraag, als het gaat over die eisen aan de middelaar, vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig, dat betekent echt God zijn? Waarom heeft de Heer Jezus niet mens kunnen worden tijdelijk, zonder dat hij God bleef? Waarom moest hij, toen hij naar de aarde kwam, en dat is een geweldig wonder wat we met ons verstand ook nooit helemaal doorgronden en begrijpen kunnen. Maar waarom moest hij tegelijk God blijven, helemaal, echt God en echt mens worden, in één persoon? Waarom? Waarom ook echt God? Voor een antwoord op die vraag hebben heel veel uitleggers van de catechismus hun hoordes meegenomen naar het brandofferaltaar. En ik wil dat vanmiddag ook doen. Het is maar een illustratie. Het is een illustratie die u in allerlei catechismusverklaringen ook kunt ontdekken. Maar het is wel een sprekend beeld. Daar gaan we in gedachten even naar de tabernakel. En daar staat binnen de omheining van de voorhof het brandofferaltaar waar kinderen de dieren op werden geofferd. Die heenwezen naar de komende Heer Jezus. En dat brandofferaltaar dat was gemaakt van sittimhout. Dat was een kostbare, prachtige houtsoort. Nou, we moeten ons maar proberen voor te stellen wat er met dat altaar zou gebeuren. Als je daar nu kolen op legde en hout en een dier en je stak dat aan en dat werd een vuur. Als dat altaar echt alleen van sittimhout was, van hout was, dan zou dat altaar zelf ook vlam vatten. Dan zou dat altaar binnen de kortste keren zelf verbranden en helemaal niet meer kunnen dienen als altaar. Dan zou er weer een nieuw altaar moeten komen. En daarom had de Heere de opdracht gegeven om dat houten altaar te beslaan met koperen platen. En nadat het beslagen was met koperen platen, konden de kolen erop worden gelegd en het hout en het dier kon geofferd worden en het altaar bleef van hout, maar dankzij de koperen platen bleef het ook bestand tegen de hitte van het vuur. En dat altaar, dat is een afbeelding van de Heer Jezus Christus. Dat wijst ook heen naar de komende Christus. Wel, we trekken de lijn maar even door. Christus moest echt mens zijn. Dat zit hem uit van het altaar. Maar als de Heer Jezus nu echt alleen maar mens was geweest en niet meer, en de volle last van de toorn van God was op hem neergekomen, dan had de Heer Jezus die toorn van God nooit kunnen doordragen. En nooit kunnen wegdragen voor zijn kerk. En daarom moest hij tegelijk ook echt God zijn. Om de last van de toorn van God niet alleen te kunnen dragen, maar ook helemaal door te kunnen dragen, totdat het, met eerbied gesproken, wat God de Vader betreft, genoeg was. En totdat de Heer Jezus Christus het zelf kon uitroepen: het is volbracht, er is genoeg gedaan. Die goddelijke natuur was nodig om de straf weg te kunnen dragen. Nee, dat doet aan het lijden en sterven van de Heer Jezus als mens geen enkele afbreuk. Zo mogen we daar nooit over denken. Dat we zeggen bij onszelf: ja, kijk, het is wel erg geweest dat de Heer Jezus moest doorstaan, maar hij werd dan toch geholpen en het betekende toch eigenlijk niet zoveel. Het was, zo kunnen mensen het soms in hun onkunde wel eens zeggen, het was toch eigenlijk geen echte dorst en geen echte pijn die de Heer Jezus leed, want hij was ook echt God. Nee, zo niet. Echt mens. Echt als mens in de diepte van de helse smarten en pijnen afgedaald. En dat moest. Maar tegelijkertijd ook echt God. Om, hoe zegt het slot van antwoord 17 het, om de gerechtigheid en het leven te kunnen verdienen, te kunnen verwerven en te kunnen wedergeven. Iemand heeft eens gezegd, de gerechtigheid en het leven, dat zijn de twee parels die wij door onze zonde hebben verloren. En die de Heer Jezus vanuit de zee van Gods toorn als het ware heeft moeten opduiken. Terwijl al de golven en al de baren van de toorn van God over hem heen gegaan zijn. Maar Christus is met eerbied gesproken met die twee door ons verloren parels. Want wij hebben geen gerechtigheid. En we zijn het leven dat uit God is, het eeuwige leven, door onze eigen schuld kwijtgeraakt. En het ligt op een diepte waar een mens nooit meer bij kan. Maar Christus heeft die twee parels in die ontzaggelijk diepe weg van lijden en sterven opgedoken en weer boven gebracht. De gerechtigheid en het leven zou kunnen verdienen en teruggeven. Daar hebt u datgene wat ik aan het begin van de preek even aanstipte, toen het ging over de Heer Jezus Christus als middelaar, niet alleen van verdiensten, maar ook van toepassing. Gemeente, als hij dat niet zou zijn, dan zou het voor eeuwig kwijt zijn. Dan zou er geen mens zalig kunnen worden. Maar nu het wonder dat Christus die gerechtigheid en dat leven ook toepast aan het hart van een zondaar. Hoe dat gaat, we hopen er straks en in het vervolg nog iets van te horen. Maar we gaan nu eerst naar de volgende gedachte. De gave van de middelaar. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk echt God en echt rechtvaardig mens is? Dat wordt hier gevraagd. Is dat de vraag ook van iemand hier in de kerk vanmiddag? Iemand die moest instemmen met het onderwijs van vraag en antwoord 16 en 17. Iemand die zegt, o Heere, zo'n middelaar heb ik nodig. Een middelaar die echt mens wordt in mijn plaats. Een middelaar die zonder zonde is, want ik heb zoveel zonde. Een middelaar die Gods straf kan dragen en kan wegdragen, want die straf heb ik verdiend, maar ik kan hem niet wegdragen. Zo'n middelaar heb ik nodig. Is er iemand vanmiddag onder ons van wie het hart zucht en haakt naar deze middelaar? Wie is toch deze middelaar tussen God en tussen mensen? Iemand zegt, dominee, dat begrijp ik niet, die vraag. Want wij weten toch allemaal wel wie deze middelaar is. Wij kunnen toch allemaal zijn naam wel noemen. En het was niet iets nieuws dat daar de naam van de Heer Jezus Christus genoemd werd. In antwoord 18, dat wisten we al. Ja, dat wisten we wel. En dat weten we wel met ons verstand. En dat is op zich een voorrecht. Dat we dat weten met ons verstand. Dat is ook goed. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Ik moet hem niet alleen kennen met mijn verstand. Maar ik moet hem kennen met mijn hart. Hij moet diegene zijn die aan mijn hart bekendgemaakt wordt. En kijk, als er vanmiddag zulke mensen zitten in de kerk die zich dat afvragen. Die zeggen, o Heere, dat ik die middelaar met mijn hart zou mogen leren kennen. Dat ik hem zou mogen zien met ogen van het geloof. Wie is toch deze middelaar? Dan klinkt vanmiddag het antwoord en dan gaat het evangelie open. En dan wordt er gezegd, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Daar wordt hij aangewezen. Daar wordt zijn naam genoemd. Nee, een drietal namen wordt genoemd. Onze Heere. Dat betekent de aanbiddelijke, de majesteitelijke, de Zoon van God. Jezus. Dat betekent de zaligmaker van zondaren. Hij die gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat zei Gabriel tegen Maria? Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Redden van het grootste kwaad. Jezus. En dan nog een naam. Christus. De gezalfde. De door God aangestelde. De gegevene. Onze Heere Jezus Christus. Wel, zijn namen, gemeente, ze worden in de komende zondagen als het ware helemaal uitgewerkt en toegelicht. En daarom laat ik het nu nog wat rusten. Maar laten we dan onze aandacht wel mogen geven aan het vervolg van antwoord 18. Want deze Heere Jezus Christus is door God. Door die God tegen wie we gezondigd hebben. Door die God van recht en van gerechtigheid. In zijn barmhartigheid geschonken tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Dat is eigenlijk een aanhaling uit 1 Korinthe 1. We hebben dat gedeelte gelezen. deze Heer Jezus Christus, door God geschonken, hoe? Allereerst tot wijsheid. En zo mag ik hem vanmiddag prediken. En zo mag ik hem vanmiddag onder u uitstallen en aanprijzen. Hij is geschonken tot wijsheid. Voor dwazen. Voor onwetenden. Voor blinden. Voor schuldigen. We hebben gehoord in een van de vorige zondagen dat wij in Adam geestelijk gesproken ons het licht uit de ogen hebben gezondigd. En daardoor zien we God niet meer zoals Hij is. En daardoor zien we onszelf niet meer zoals we zijn. En daardoor zien we ook in Christus geen enkele waarde en geen enkele heerlijkheid. En u mag voor zulke blinde zondaren Christus gepredikt worden als de wijsheid Gods. Zijn er hier dwazen vanmiddag in de kerk? Mensen die het moeten zeggen, o God, ik weet het niet. Ik ken mezelf niet. Ik ken u niet. Laat staan dat ik enig belang heb bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie, God heeft zijn Zoon gegeven tot wijsheid. Aan mensen die door eigen schuld dwaas geworden zijn. In hem is wijsheid voor jonge en voor oude dwaze zondaren. Zou u deze zaligmaker niet te voet vallen? Zou u het niet zeggen, o Heere, ik zo blind, zo onwetend, zo dwaas. Maar nu bent u gegeven tot wijsheid. Zou u mijn profeet en mijn leraar willen zijn? En zou u mij willen onderwijzen? In al die dingen waarvoor mijn ogen geopend moeten worden. Hij gegeven tot wijsheid. En meer nog. Onze Heer Jezus Christus die ons van God geschonken is tot rechtvaardigheid. Dat betekent wat wij nu nooit kunnen betalen aan God. Omdat Hij rechtvaardig is en omdat Hij eist. Dat heeft Christus wel betaald in plaats van schuldige zondaren. En zijn werk kan voor God bestaan. Hij heeft de eis van God vervuld als mens. En Hij heeft de straf van God gedragen als mens. Hij is rechtvaardig voor God. En Hij wordt u vanmiddag gepredikt als de enige rechtvaardige wiens werk voor God kan bestaan. En Hij heeft dat werk meer nog, mag ik u verkondigen, Hij heeft dat werk niet voor zichzelf gedaan, maar Hij heeft dat gedaan als middelaar in plaats van anderen, in plaats van onrechtvaardigen en van doodschuldige zondaren. En de vraag komt vanmiddag opnieuw tot u en tot jou en tot mij. Zijn er onder ons vanmiddag mensen die moeten klagen over hun onrechtvaardigheid, over hun schuld? Over een schuld die ze niet betalen kunnen. Over een schuld waarin ze als gebonden liggen. Jezus Christus gepredikt als degene die gegeven is tot rechtvaardigheid. Als u zijn rechtvaardigheid mag ontvangen als de uwe, dan kunt u voor God bestaan. Dan kunt u in hem voor God bestaan. En dan het derde wat hier genoemd wordt. Hij is geschonken tot heiligmaking. Ja, ook dat. En wat wil dat zeggen? Wel, dat betekent dit. Dat als de Heer Jezus zijn armen in ontferming uitstrekt naar een verloren zondaar, Hij ook koning wordt in het hart van zo'n zondaar. En dat Hij ook het leven van de heiligmaking gaat uitwerken in het leven van zo iemand. Dat betekent dat Hij op de troon komt in het hart. En dat Hij door zijn geest gaat regeren. En dat er ook haat tegen de zonde komt uit hem. En verontwaardiging over de zonde uit hem. En verdriet over de zonde uit hem. En een breuk met de zonde uit hem. En een vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij is geschonken tot heiligmaking. En heel het leven van de heiligmaking bij Gods kinderen vindt zijn bron, vindt zijn oorsprong in deze middelaar, de Heer Jezus Christus. Ziet u, gemeente, hoe Christus hier getekend wordt als een volkomen zaligmaker. Als diegene die zorg kan dragen, en dat is ook het laatste wat antwoord 18 zegt. Als diegene die kan zorgen en wil zorgen voor een volkomen verlossing. Alles brengt hij mee. Wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking. Ja, een volkomen verlossing. En deze volkomen zaligmaker mag u vanmiddag gepredikt worden. Hij mag aangeprezen en aangewezen worden in de evangelieprediking. Meer nog, hij mag vanmiddag aan onwaardige en aan doodschuldige zondaren worden aangeboden om niet. De evangelienodiging mag uitgaan. O alle, gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Want in deze Christus heeft God gezorgd voor wijsheid voor de wazen. En heeft God gezorgd voor rechtvaardigheid voor goddelozen. En heeft God gezorgd voor heiligmaking voor diegenen die zichzelf nooit kunnen verbeteren en kunnen opknappen en zich voor God aangenaam kunnen maken. Jezus Christus in de evangelieprediking aangeboden. Aan wie? Onze vaderen zeggen, onze belijdenisgeschriften zeggen, aan allen die onder de evangelieprediking verkeren. Zonder onderscheid. Zo ruim mag het evangelie vanmiddag gepredikt worden. En zo ruim mag het vanmiddag uitgaan. Maar voor wie krijgt een volkomen zaligmaker waarde? Voor volkomen verloren zondaren. Voor wie krijgt Christus als de wijsheid Gods waarde? Voor de wazen in zichzelf. Voor wie krijgt Christus als de rechtvaardigheid Gods waarde? Voor goddelozen in zichzelf die het hebben geleerd dat ze geen bestaan voor God hebben. Volkomen verloren zondaren. Mag deze Christus worden aangepredikt, aangeboden en aangewezen en de Heere geven, dat u vanmiddag waarde zult zien in hem. Want de roep van het evangelie gaat uit. Komt herwaarts tot hem, allen die vermoeid en belast zijt door het juk van de wet en gedrukt door de toorn van God, bij deze Christus is rust te vinden. Hij, de middelaar tussen God en tussen mensen. En als je nou nog geen belang bij hem kreeg, gemeente, wat is dat eigenlijk aangrijpend en wat is dat eigenlijk verschrikkelijk? Als u hier nou vanmiddag moet zitten en zegt, hij is voor mij niet begeerlijk. Ook weet wel, dat zullen wij niet zeggen eigenlijk ook, zonder eerlijkmakende genade. Dan zullen we misschien wel zeggen, mooie preek. Toch weer wat andere geluiden na die andere zondagen over het stuk van de ellende met al die somberte. Gelukkig, weer wat Maar gemeente, van nature verachten we dit aanbod. En als we het nu nog verachten en blijven verachten, is het dan toch geen zaak om op de knieën te komen en het te roepen, Heere, u die de wijsheid Gods bent, leer me, onderwijs me in deze dingen en maak plaats. Ja, en dan toch, maakt u alstublieft plaats door het werk van de wet in de hand van de Heilige Geest voor deze middelaar. En wie alleen het leven is. Nog één vraag. Waaruit weet gij dat? Vraag 19. Ja, dat is ook een belangrijke vraag, gemeente. Dat is heel bijzonder een belangrijke vraag voor diegenen onder ons die belijden dat ze de Heer Jezus Christus als zaligmaker mogen kennen. Want dan moet de vraag ook in alle eerlijkheid gesteld worden. Waaruit weet gij dat? Hoe is Hij, deze Christus, u bekendgemaakt? En dan geeft vraag 19, antwoord 19, het volgende antwoord. Uit het heilig evangelie. Kijk, dat is het middel waardoor God een mens bekend wil maken met de middelaar. Het heilig evangelie. Wij leren Christus dus niet kennen in de natuur. Wij leren Christus dus ook niet kennen door de wet. Maar wij leren Christus kennen uit het evangelie. Evengoed. Als dat een mens zijn zonde ook niet leert kennen uit de natuur of uit het nieuws in deze wereld. En dat hij de zonde en zijn ellende ook niet leert kennen uit het evangelie. Maar door de wet van God. Als, en dat geldt voor allebei die zaken, als de Heilige Geest de wet in zijn hand neemt. En hem in je hart gaat prediken. En in dit geval, als de Heilige Geest het evangelie in zijn hand neemt en het in uw hart gaat prediken, uit het heilig evangelie. Daarom, gemeente, moeten Gods dienaren wet en evangelie prediken. De wet in het licht van het recht van God en het evangelie ook in het licht van het recht van God. Zoals we dat vanmorgen hebben gehoord, zoals het afgebeeld was bij de deur, bij de poort van de tabernakel. Altijd de prediking van Gods wet en altijd de prediking van het evangelie. Maar de Heer moet het toepassen door zijn geest. Hij moet het evangelie tot een kracht Gods maken, tot zaligheid voor degenen die geloven. Het heilig evangelie. Wat een wonder dat God dat evangelie ook bekendgemaakt heeft. Dat hij dat alleen al heeft willen laten klinken in de oren van de mens. Eigenlijk trekt ons leerboek nog een lijn door heel de heilsgeschiedenis zoals we die in het woord van God vinden. En dan wordt er gezegd dat evangelie dat is al gepredikt voor de allereerste keer in het paradijs. Dat was, ik geloof dat Augustinus daar een keer over gepreekt heeft en gezegd heeft, dat was de eerste kerkdienst. Toen heeft God een preek gehouden tot de duivel met de bevende Adam en Eva als toehoorders. Ik zal vijandschap zetten tussen u duivel en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Toen heeft God het evangelie aan de mens die bevend voor hem wegvloot, al gepredikt. En dan opnieuw door de heilige patriarchen, zegt antwoord 19. Dat betekent door de aartsvader. Dan leest u voor uzelf de geschiedenis van het sterfbed van Jacob maar eens. En gaat u het maar eens na hoe Jacob daar op zijn sterfbed het evangelie nog heeft gepredikt. Totdat Silo komt. Prediking van het evangelie. En door de profeten, de bekende en de minder bekende profeten, Jesaja en Micha en noemt u maar op. En bovendien, de Heere heeft dat evangelie door de offers en de andere ceremoniën van de wet ook laten uitbeelden in het Oude Testament. Zodat de mensen dat konden zien. En zo heeft de Heere als het ware het evangelie aan het hart van de mensen gelegd. En een beroep gedaan op de oorpoort van de mensen, maar ook op de oogpoort van de mensen. En uiteindelijk heeft hij dat evangelie door zijn enig geboren zoon, de enige die hij had, de zoon van zijn liefde, vervuld toen hij zijn zoon gaf. Gemeente, 4000 jaar is het evangelie gepredikt voor de komst van Christus. En meer dan 2000 jaar na de komst van Christus. En het mag deze middag opnieuw gepredikt worden. De dienaren van het woord, ze mogen uitgaan met het evangelie van vrije genade. Geen zondaar te groot. Geen zondaar te verloren. Of Christus kan hem zalig maken, dieper nog. Daar staat hij mee laatste, in zijn mismaaktheid, in zijn verlorenheid, in zijn onreinheid, in zijn dood eigenlijk, die hij al aan zijn lichaam met zich meedraagt. En met een raspende stem zegt hij het: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan strekt de Heer Jezus Christus zijn hand uit. En dan raakt hij die afzichtelijke melaatse, getekend door de dood. En het is een beeld van ons zondige bestaan. Dan raakt de Heer Jezus Christus die melaatse aan. En dan zegt hij het: ik wil, word gereinigd. Christus, als de machtige, als de bevoegde zaligmaker, als de gewillige zaligmaker. Gemeente, heeft u, mag ik dat zeggen, en ik bedoel dat niet oppervlakkig, maar in de diepe zin van het woord, heeft u nu werk voor zo'n zaligmaker? Ik predik hem niet als een halve zaligmaker, voor half opgeknapte mensen die zichzelf al een eind op de weg hebben gebracht. Maar als een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren, is er werk voor deze zaligmaker. Als hij vanmiddag in het gewaad van het woord door de Jeruzalemkerk heen trekt, vindt hij u, vindt hij jou dan langs de kant van de weg als een bedelaar, als een melaatse, als een verminkte door de zonde, als een doodschuldige die toch niet kan nalaten om de hand op te houden en het te roepen met een Bartimeus: o Heer Jezus Christus, ontferm u mijner. Amen. eindigen wij met dankgebed. Heren, zo hebben we mogen luisteren naar de prediking van uw heilig evangelie. U hebt uw zoon willen zenden in deze wereld, te midden van vijanden, opdat hij de wijsheid Gods zou kunnen zijn, en de rechtvaardigheid Gods, en de heiligmaking, ja, een volkomen verlossing voor volkomen verlorenen. Heere, geeft u toch dat we acht mogen geven op zo grote zaligheid die er in hem ontsloten is. En Heere, past u hem toe aan onze harten. Brengt u hem thuis, Heere, in verloren zondaarsharten. Deze Heer Jezus Christus in wie het leven is. Daar waar we hem nog versnaden, in onverschilligheid, in hardheid, in een zelfgemaakt geloof misschien wel, en in een eigen gemaakte godsdienst, of in een dode rechtzinnigheid. Heere, doe ons toch inleven, dat buiten Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En geeft u ons allen die plaats langs de kant van de weg om te roepen. En des te meer te roepen wanneer u voorbij gaat in de prediking van het evangelie. Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner, dat ik zien mag. Wilt u ons bewaren wanneer we van hier gaan? Gedenk ons. Sterkt u ons in deze pas begonnen week, ook als het een moeilijke week kan zijn voor ons. Heere, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. Hoor ons uit genade in de vergeving van onze zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers is de slotzang. 89 vers 8. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.